Gemeente, het gebeurt altijd onverwachts. Dat gold voor de menswording van de Heer Jezus met kerst. En plotseling, opeens was er midden in de nacht een engel. En die verkondigde de blijde boodschap. En engelen die plotseling de nacht verlichten, ere zij God zingend. Het gebeurt onverwachts ook met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Opeens kwam de Geest naar beneden, vers 2, er geschiedde plotseling uit de hemel een geluid. Opeens was het er. De menswording was plotseling, de uitstorting van de Geest was plotseling en de wederkomst van de Heer Jezus, dat zal net zo onverwachts zijn. Plotseling, dan zal Hij er zijn, verschijnen. Onverwachts, maar niet onverwacht. Zonder S. Want die 120 mensen daar, mannen, vrouwen, kinderen, discipelen, die waren daar bijeen en ze vroegen erom. Ze hebben er naar uitgezien, naar de komst van Gods Geest. Ze hebben het wel verwacht dat het zou komen, ze wisten alleen precies wanneer. Een wachtperiode van 10 dagen in de bovenzaal, eendrachtig bijeen, volhardend, biddend, Heere, doe wat u beloofd hebt, wat u hebt beloofd, uw Geest te zenden, als trooster. Ze gingen niet met hun armen over elkaar zitten, nou als God het belooft, dan moet hij het toch wel doen, komt het toch wel, want hij houdt zijn belofte. Nee, ze werden met de belofte werkzaam, ze gingen erop staan, ze gingen erop pleiten. Ze zeiden als het ware met hun vinger erbij, Heere, u hebt gezegd dat u de Geest zult zenden. En nou wijs ik u op uw eigen woorden. Zo hebben ze gebeden, pleitend op wat God had gezegd. Nou, de eerste 3 dagen gebeurde er niks. En toen de 4e dag, weet je wat er toen gebeurde? Ook niks. En toen de 6e en de 7e, 8e en de 9e dag, ze hadden 9 dagen lang gebeden. En er gebeurde helemaal niente, niks. En toch gingen ze door. Wat God zegt, dat zal komen. En toen kwam het. Plotseling zondagsmorgens om 9:00. Toch nog onverwachts. Geestesuitstorting. Wat is dat? Dat is vervulling van Gods belofte. Wat is nog meer? Verhoring van de gebeden. Dat is het ook. Nou, ik ga vanmorgen eenvoudigweg wat vertellen over die uitstorting van de Heilige Geest. We houden het eenvoudig vanmorgen. Toch, het is eigenlijk al moeilijk zat. In de wereld weten ze eigenlijk geen raad met Pinksteren. Kerst wel, dan kan je volop bomen kopen en ballen en klokken. Daar speelt de handel en de commercie goed op in. Pasen, daar kan je ook van alles en nog wat kopen. Een mooie kleurtje geel. En een mooie aas. En leieren. Prima, mag allemaal. Kan allemaal. Pinksteren, ik heb er nog, ja, tweede Pinksterdag, dan kan u naar een meubelboulevard, als u wil. Maar voor de rest, dan blijft het toch stil. Wat moet je nou aan met Pinksteren? Ja, voor kinderen is dat soms ook moeilijk. Op het Pinksterfeest zingen de kinderen, en gisteren ook nog gezongen kinderen, de Bijbelclub. Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest. Ieder die God vreest, bidt hem om die geest. En als je hem niet vreest, dan mag je er ook om bidden. Dat krijgt ook. Ja, wat moet je nou voorstellen bij kinderen? Bij de Heilige Geest? Hoe heeft de juffrouw dat uitgelegd gisteren? De meeste. Bij kerst kan je nog denken aan een babytje in de kribbe. Ja, dat kan je voorstellen. En Goede Vrijdag, dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis. Dat is heel erg. En Pasen, ja, dat is eigenlijk niet voor, maar dat hij dan weer levend geworden is. Maar Pinksteren, als de geest komt, wat is dat nou eigenlijk? Nou, ik probeer het duidelijk te maken. Aan de hand van de Bijbel. Er wordt hier in vers 2, 3 en 4 van Handelingen 2, worden er in onze tekst 3 tekenen genoemd. die ons tonen wat de geest nou eigenlijk doet. Drie machtige pinkstertekenen. Er is iets hoorbaars. Er is iets zichtbaars. En er is iets verstaanbaars. Misschien kunnen die drie pinkstertekenen ons wat verder helpen om nou te zien wie de geest is en wat Gods geest doet. Ik zet boven de preek de uitstorting van de Heilige Geest. En dan gaan we letten op die drie tekenen. Eerste teken is dat hoorbare teken. De voortgedreven wind, vers 2. Er geschiedde haastelijk uit de hemel geluid als van een geweldige voortgedreven wind. En dat vervulde het hele huis waar ze zaten. Dat is het eerste teken, de voortgedreven wind. Vervolgens gaan we letten ten tweede op de vurige tongen, dat is vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. Vurige tongen. En ten derde gaan we letten op de vreemde talen, dat is vers 4. Er staat, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun dat dicteerde. Ik zet boven de preek de uitstorting van de Heilige Geest. We letten op de drie tekenen. Ten eerste de voortgedreven wind. Ten tweede de vurige tongen. En ten derde de vreemde talen. Nou, eerste gedachte. De voortgedreven wind. Er staat een geluid als van een geweldige gedreven wind. In het Afrikaans staat er het woordje rukwind. Een valwind. Plotseling. Ik ga over die wind drie dingen zeggen. Ten eerste, die wind die is onwederstandelijk. Dat wil zeggen, dat is niet tegen te houden. Ik denk dat hier het beeld van de wind gebruikt wordt om ons te laten zien. God wil ons daarmee tonen, laten zien. Als die wind gaat waaien, is er niets tegen bestand. Een wind is niet zichtbaar, maar wel hoorbaar, voelbaar. Merkbaar als de wind gaat waaien. Een valwind die vanuit de hoge, vanuit de hemel, kracht van omhoog, daar moesten ze om bidden, op wachten. U zal aangegord worden met kracht van omhoog om te getuigen. Kracht van omhoog als een valwind die van boven naar beneden komt, krachtig. Daar is niets tegen de stand. In onze vorige gemeente, een vrijstaand huis, en daar hadden we een windscherm achter. En die zat in de buitenmuur, die zat met grote bouten zat die vast. Nou, dan kon het wel eens waaien zo om dat huis heen. En dan regelmatig moest je toch dat windscherm, moest je, als die wind daar eenmaal onder kwam, dan ging dat trillen en schudden en dan kwam het steeds losser te staan. En eens in de zoveel tijd moest je die bouten nog steviger en dieper aandraaien, erin draaien, want als de wind er vat op krijgt, dan ligt zo alles omver. Bomen worden ontworteld, pannen van de daken, caravans gaan ondersteboven. De wind, niet te stuiten. Als de geest werkt, het werk van God is niet te keren. Hoeveel tegenwerking en hoeveel verzet er ook kan zijn, maar het gaat door alles heen. En dan staat er een geluid als van een geweldige gedreven wind. Als ik denk, gemeente, aan de kracht van de Heilige Geest, dan kijk ik vol hoop naar iedere zondaar hier in de kerk. Volle hoop. Een geweldige gedreven wind, geweldig. Dat is wel nodig omdat wij een geweldig hart hebben. En omdat we geweldig diep gevallen zijn, dat moet ik ook zeggen. En omdat we geweldig vastzitten op onze grondjes. En omdat we geweldig hechten aan onze heilige huisjes. En als die wind gaat blazen, dan blaast die alles ondersteboven. En dan zie ik de toppen van de bomen, de kruinen, die trotse kruinen, die zie ik dan buigen. Dat gaat er gebeuren. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, in de gemeente gaat waaien, dan gaan mensen buigen. Voor wie? Voor God. En wie nog meer voor elkaar? Wie is nou de eerste die buigt? Ja, die ander. Nee, allebei tegelijk. Als de wind gaat waaien, dan gaan al die toppen van die bomen, die gaan allemaal tegelijkertijd buigen. Als die wind gaat waaien, hè, Weet je waar die je dan naartoe waait? Dan gaat die wind je heen drijven rechtstreeks in de armen van de Heer Jezus. Daarna word je heen gedreven. En dan heeft de wind in de rug. Nou, dat is het eerste wat ik wil zeggen. Onwederstandelijk. Je kan hem ook tegen hebben. Dan weersta je de geest. En je gaat er toch maar tegenin, hè? Je gaat er toch maar tegenin. En je weerstaat de geest. Totdat. Het tweede wat ik over die wind wil zeggen is, die wind die werkt, nog een moeilijk woord, onwederstandelijk heb ik gezegd. Het tweede wat ik erover wil zeggen, hij werkt soeverein, vrijmachtig. Wat wil dat zeggen? Nou dit. Ik bedoel daarmee wat de Heer Jezus gezegd heeft in het gesprek met Nicodemus. Toen zei hij ook, jullie moeten wederom geboren worden. Uit water en geest. En toen ging de Heer Jezus dat uitleggen. Toen zei hij, de geest, de Heilige Geest, is net als een wind. De wind die je blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar die komt, waar komt die wind van, en je weet ook niet waar die heen gaat. Hij blaast waarheen hij wil. Dat noemen we Gods soevereiniteit, zijn vrijmacht. God bepaalt dat. Ik kan dat niet maken, ik kan niet zeggen, Heer, nou moet u dat hier gaan doen. Als het nou niet Rotterdam wordt, maar het wordt toevallig Barendrecht of zo, waar de Gods geest krachtig gaat werken, kan ik niet zeggen, waarom doet u het hier niet? Ik kan alleen maar smeken, oh God, laat het dan overwaaien, van Barendrecht weer naar Rotterdam. Maar ik kan niet zeggen, Heere, u moet het hier ook doen. God is vrijmachtig. Wij kunnen die geest niet oproepen, niet opwekken. Niet sturen, niet beheersen, ook niet controleren. Dat willen we wel. Dat willen we wel. Dat zit er toch in bij ons, hè. De katholieke mensen, de katholieke kerk, die wilde dat graag in de kerk stoppen. Waar de kerk is, daar is de geest. En wij willen dat graag wij willen het niet stoppen. Waar het woord is. En de vertolking van het woord in onze belijdenisgeschriften, hoe lief en dierbaar ook, daar is de geest. Ja, maar de geest is meer, zelfs meer dan het woord. Hoger, nooit tegen het woord, maar wel meer, hoger. Vrijmachtig, soeverein. Ik kan niet tegen de Heere zeggen, Heere, daar moet het heen. Hij gaat zijn eigen gang. Niet volgens mijn plannen. Hij gaat soms net de kerkmensen voorbij. Zit je heel je leven in je bank. En voorbeelden van goddeloosheid maakt hij tot toonbeelden van genade. Dat is Gods soevereine werk. Buig je daarvoor? Of zeg je van, daar ben ik het niet mee eens. Dat vind ik niet eerlijk. Soms zie je verloren zondaars, zie je plotseling buigen, hun knieën en hun handen en hun ogen. En die gaan roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar is Gods geest aan het werk. Je ziet dat in landen, hè, in landen. Hij blaast waarheen hij wil. Het blaast waarheen hij wil. Het is gebeurd, ja, net na de Pinksterdag. Waar ging het heen? Het ging vanuit Judea naar Samaria. Het ging vanuit Samaria naar Judea en over de grens. Het ging overlopen naar Antiochië. Het ging naar Rome toe. Het ging naar Noord-Afrika toe, Turkije toe, zo. Daar waaide de geest. En daar werkte God. En daar werden mensen, veel mensen, tot geloof gebracht. En toen ging het op een gegeven moment vanuit Afrika, Noord-Afrika, ging het naar Europa. Europa. Eeuwenlang heeft hij de Heilige Geest gewaaid. En nu? Nu is het gaan waaien in Azië. En in Zuid-Amerika. En in Zuidoost-Azië. En in het zuidelijk halfrond vooral. In Azië vooral. Even tussendoor, sprak van de week Theo Visser, een praatje, die was in China geweest. En in de ondergrondse kerk daar geweest. En hij vertelde me. Momenteel is daar de grootste opwekking in China bezig. Uit de hele kerkgeschiedenis. Onvoorstelbaar. Daar is de geest krachtig aan het waaien. En wij merken het amper op. Ze hebben daar eeuwen op moeten wachten. En nu werkt Gods geest. En hier? Zou het hier weggewaaid zijn? Of zou het misschien nog kunnen overwaaien? Vanuit China weer naar Nederland. Weer terug. Vanuit de hemel weer. In ons land. Vul ons land met uw heerlijkheid, Heer. Kom, Heilige Geest, kom. Dat is het enige wat ik kan roepen, kom. Ook persoonlijk, in mijn hart, in mijn leven. Probeer het nou maar eens te laten waaien in je leven. Als het er niet is, dan is het niet. En als het er wel is, is het er wel. Ja. Ik kan er wel om bidden, Heer, kom weer terug. Met uw kracht, met uw geest. Ik kan het niet maken, niet door kracht, nog door geweld. Ik kan mijn hart niet opheffen zoals een jongen die aan het vliegeren wil. En je hebt een prachtige vlieger en er staat geen wind. En je gooit dat, ja, dat lukt niet, dat blijft niet omhoog. Valt net zo hard weer neer. Maar als er nou een zuchtje wind staat, ja, dan gaat die omhoog. En dat heb ik nou ook in mijn eigen leven, gemeente. Herkent u dat? Herkent u dat? Zeg, ja, dominee, waar u het nou over hebt, dat ken ik ook. Dat je soms bidt en je zit in de kerk, maar je zit als een zoutzak. Ik krijg mijn hart niet mee. Ik krijg mijn hart niet mee omhoog. Maar als die geest komt, dan ga ik weer zoeken en bedenken de dingen die boven zijn. Ik kan alleen maar zuchten. O Heere, kom weer met uw geest in mijn leven. Vrijmachtig. Niet grillig. Niet grillig, dat niet. Vrijmachtig wil zeggen, er zijn plekken waar de geest in bijzonder wil waaien, bijzonder wil werken. Er zijn gelukkig ook plekken, als ik dat beeld van de wind neem, er zijn gelukkig plekken waar het bijna altijd waait. Dan moet je bij de kust zijn. Dan moet je op de heuvels zijn. Dan moet je naar de zee gaan. Grote kans dat je daar kan vliegen. Zijn er plaatsen waar de geest bij voorkeur werkt? Ja, dat denk ik wel. Vooral waar het woord open gaat. Waar het woord open gaat. De Bijbel. Daar wil de geest werken. Daar wil de geest werken. En waar er geluisterd wordt, eerlijk geluisterd wordt naar dat woord. Daar wil de geest werken. Dan mag ik mijn zeiltjes uitzetten. Stel je voor, gemeente, stel je voor dat de geest waait. En ik zit er in mijn zeilbootje en ik heb mijn zeilen niet gehezen. Kom ik nog niet vooruit. Dus Gods geest kan werken, terwijl je niet vooruit komt. Ja, dat kan. Ik moet wel mijn zeiltjes hijsen. Dat moet ik wel doen. Dat moet ik wel doen. Ik heb een mooie uitspraak gelezen van Rutherford, Samuel Rutherford. Dat is wel een ouderwetse, maar die heeft wel prachtige dingen geschreven in zijn brief. Hij zegt dit: hoe liefelijk is de wind die uit de streken blaast waar Immanuel is. O, dat de zeilen van mijn ziel met de wind van zijn blijdschap vervuld worden. Dat is mijn verlangen. Dat is mijn verlangen. Hoe liefelijk is die wind die komt van de streek waar de Heer Jezus is. Die van die hemelse streek komt. Die wind is liefelijk. En die vervult mijn zeiltjes met blijdschap. Nou, ik ga nog wat zeggen. Ik had het over onwederstandelijk, ik had het over vrijmachtig. En ik zeg nog een derde iets over die wind. En dat is dat die wind is verscheiden. Die waait in verscheidenheid. Daar zit verschil in mate in trap. Het kan windstil zijn. Dan wordt het gauw bedompt. Dan krijg je gauw smok. Dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed in de kerk. Er kan een zacht briesje staan. Stevige bries. Ja, het kan zijn dat windkracht 4 of 5. Het kan zelfs gaan stormen. Het kan zelfs aan sterker tot een orkaankracht. Windkracht 12. Nou, hoe dan ook, als de wind maar waait. soms gierend en brullend. Sommige mensen die worden bekeerd. Ja, hoe moet dat zeggen? Door de noordenwind. Door tegenslag op tegenslag. Die noordenwind die de takken van de bomen breekt. Die adem van God die alles omver blaast. Dat je door de wet als het ware verbrijzeld wordt, verbroken wordt, je verlorenheid ziet. De wereld vergaat voor je, staat aan de rand van de afgrond. En zo heeft die noordenwind je uitgekleed. Zo heeft die noordenwind je ontbloot en ontdekt. En heeft die noordenwind je gedreven in je ellende naar Jezus Christus. Zo kan het. De stokbewaarder die werd bekeerd door de noordenwind. Door de aardbeving heen. Alles stond te schudden. Alles stortte in. Alles stortte in. En hij stortte ook in, want hij kwam op zijn knieën terecht. Veel mensen die worden tot God gebracht door de zuidenwind. Lieflijk, aangenaam. Dat zachte briesje. Niet met veel power. Niet met veel opzien en tamtam en ophef. Maar heel langzaam. Je zit in de kerk, je zit onder het woord. Zoals Lydia zat en ze luisterde naar Paulus. En die predikt het Lam van God. De Heer Jezus zit te luisteren. En er komt een zacht briesje aan. De zuidenwind. En die opent zo de deur van haar hart. En Jezus kon naar binnen. Zo kan het ook. Een koele noordenwind, een zachte zuidenwind. De Heilige Geest werkt zo verscheiden, zo verschillend. Krachtig, zacht. Hij werkt. Nou, dat is één. De wind. Oh, laat ik er nog één iets van zeggen. Weet je wat de Heilige Geest vooral doet in die wind? Een voorbeeld. Kinderen, ik heb jullie een voorbeeld. Ik heb aan jullie gedacht toen ik deze preek voorbereidde. Ik heb een voorbeeld. Een voorbeeld van wat ik ooit eens gelezen heb van een evangelist. Nou, het was op een vergadering. Die evangelist, Stanley Jones, die zat, Amerikaanse evangelist, die zat op een vergadering. Vergaderingen zijn meestal duf. Maar zijn oog viel op een schilderij van de gekruisigde Jezus. Alleen dat schilderij dat hing in de schaduw. Prachtig schilderij, maar ja, je zag er niet veel van. Het hing wel heel erg in de schaduw, want ja, vlakbij was een raam en daar had iemand nou net het gordijntje dicht gedaan. Vanwege de felle zon. Maar achter dat gordijntje stond het raam open. En op een gegeven moment komt er een windvlaag door dat openstaande raam. Hij kwam naar binnen en dat gordijn dat waaide op zo. En met dat gordijntje opwaaide, die windvlaag, kwam er een zonnestraal en die viel nou precies op dat schilderij van de gekruisigde Jezus. Een ogenblik viel het volle licht op de gekruisigde zaligmaker. En toen dacht de evangelist, dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren, juist. Veel mensen leven met een doffe Christus. Ik bedoel dat er een gordijntje voor hangt. Een Heer Jezus in de schaduw. Er is een gordijn van levenszorg of levensleed of frustratie. Zodat je het zicht op hem kwijt bent geraakt. Het is donker. Het onderschept het licht. En als nou de wind van de Heilige Geest vandaag gaat waaien. In deze kerk. In de gemeente. In het huis. In mijn hart. Weet je. Dan wordt het gordijntje opgewaaid. En dan valt weer het volle licht op de Heer Jezus Christus. Op Pinksteren richt de Geest mijn aandacht op Pasen. Tweede gedachte, het vuur. Daar ga ik ook drie dingen van zeggen. Er was niet alleen iets hoorbaars, maar er was ook iets zichtbaars. Er werd ook iets ongewoons gezien. Nou staat er in vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Zat op een ieder van hen. Als. Dat staat trouwens ook van die wind. Als van een geweldige gedreven wind. Niet echt. Maar het geluid als van. Tongen als van vuur. Niet echt vuur. De lichtglans ervan, dat wel. Maar niet echt vuur. Dat kan ook niet, als waren hun haren verbrand. He, want die hadden ze brandwonden gehad. Dan was er een schroeilucht te ruiken. Nee, het was als van vuur. Pinkstervuur, hemelvuur, geestesvuur. De vuurhaard was de geest en de vlammetjes, dat werden de gelovigen daar. Het zat op een ieder van hen. Wat een prachtig gezicht trouwens. Wat zie ik? Nou, ik zie daar 120 mensen en die hebben alle... Het lijkt net een kroontje wat ze op hebben. Een kroontje, een kroon van vuur. Op hun hoofd. Gekroond met vurige tongen. Zoals een koning een kroon draagt. En zoals een atleet, een sporter die het wint. Tijd van het Nieuwe Testament, die kreeg zo'n krans op zijn hoofd. En een koningin misschien een prachtige diadeem. Maar hier zien we eenvoudige mensen, gelovigen, die hebben allemaal een kroontje op hun hoofd. Een klein vuurkolommetje. Een vuurkolom. Ja. Weet je wat ik ook mooi weer gemeten? Ze zagen het niet bij zichzelf. Ik lees nergens dat ze spiegeltjes bij zich hadden. Van, hé, heb ik nou ook zo'n kroontje op mijn hoofd? Nee, maar ze zagen het wel bij een ander. Maar niet bij zichzelf. Ze zagen 119 vlammetjes. Alleen bij zichzelf niet. En daarom achten ze de ander ook uitnemerder dan zichzelf. Want bij een ander zagen ze het wel. Het is goed tegen de hoogmoed, als je het bij jezelf niet ziet. Maar bij een ander wel mag zien, de werking van Gods geest. Vuur. Vuur dat naar boven gaat. Vuur dat naar boven gaat. En het zat op een ieder van hen. Met de bedoeling dat nooit meer weg zou gaan. Dat nooit meer uit zou gaan. Helemaal weg. Dat het zou blijven op hen. Vuur. Drie dingen. Het eerste, vuur dat reinigt, dat loutert. Dat blijft nodig. Ook in het leven van een kind van God. Er is altijd schuim. Er is altijd droesem. Er is altijd dingen die nog gezuiverd moeten worden. En daarom is dat vuur nodig. Weet je, de Heilige Geest wordt in de Bijbel ook genoemd de geest van oordeel en uitbranding. Ik zou ook een keer een preek over moeten houden. De geest des oordeels en der uitbranding. Waarom wordt hij zo genoemd? Niet om je te vernietigen. Niet om je te verteren. Maar wel om het zondige. De tulp in je leven. Weg te branden. De hoogmoed. Tot as te verteren. Want dat moet er wel aan. Het staat op iedere persoonlijk staat er. Niemand ontkomt aan dat louteringsproces, behalve één. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. En daarom lezen we in de Bijbel dat de Heer Jezus niet op zijn hoofd zo'n vurige tong had. Wat wel? De Heer Jezus had op zijn hoofd een duif. Een duif. In hem hoefde er niets gereinigd, weggedaan te worden, want hij was volmaakt, zondeloos. En daarom geen vurige tong, maar een duif. Het vuur dat reinigt, dat is nodig, dat blijft nodig, mijn hele leven door. Reinig mij. Stort op ons uw vuur, om mij te reinigen voor u. Zodat ik uw beeld mag gaan vertonen, steeds zuiverder. Vuur verlicht ook. Geef licht. Geef licht. Bij het ontdekkende licht van de geest ga ik zien wie ik ben voor God. En dan schrik ik. Dan zie ik meer en meer, ik geloof dat dat ook in het leven van Gods kinderen wordt uitgewerkt. Dan zie ik meer en meer het diepe bederf in de boosheid van mijn hart. Je geest overtuigt van zonde, niet alleen de wereld, maar ook in het leven van de gemeente. Er worden dingen, er wordt licht bij gehouden. Dat klopt niet, dat moet weg. Als lampje, als lichtje, Als het lichtje naar binnen gaat en ik zie bij dat licht wie ik ben. Weet je, dat licht dat viel op die 3000 en ze zagen het en het schaamrood kwam op hun kaken. Wat moet ik doen om behouden te worden? In het licht van God zie ik me bevlekt. Ik moest denken aan een... ook dat is een werk van de Heilige. De geest is niet alleen feest. De geest is ook verootmoediging. De geest is ook door schuldbesef worden getroffen en verslagen. Ook dat is geesteswerk. Ik moest denken aan het woord van het chain. Toen ik door Gods geest aan mijzelf werd ontdekt. Toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn deugden een wegwerpelijk kleed. Hoort u dat? Toen ik door Gods geest aan mezelf werd ontdekt. Er is één iets wat je niet kan leren van je ouders. En ook niet kan leren van een dominee. En ook niet kan leren op catechisatie. En ook niet kan leren op school. Dat is zondekennis. Dat kan ik je wel aanpraten. En ik kan het wel duidelijk maken. Jongens, dat kan niet en dat kan niet. En dat is tegen Gods geboden. Maar echt zonder besef dat je het nou gaat beseffen. En gaat bewenen. En gaat belijden. En ermee gaat breken. Dat is geesteswerk. Gelukkig geeft die geest niet alleen verlichting. Het vuur van de geest geeft ook verwarming. Warmte. Troost. Zodat je niet alleen maar smelt vanwege zondebesef tegen een heilig God. Maar dat je ook gaat smelten van binnen en brandend hart gaat krijgen van wie hij is. In zijn schuldvergevende liefde. Er komt weer vuur en vlam in. Ik raak niet langer meer uitgeblust. Het blijft in de gemeente niet langer meer lauw, maar het gaat weer branden. Het laait weer op. En het werkt aanstekelijk. Nou, dat is het vuur. Reinigend, verlichtend, ontdekkend en verwarmend. En ik kijk eens naar mezelf en ik kijk eens naar u. En we kijken samen op Pinksteren naar dat vuur. En dan zeggen, o Heere, één vonk. Het is zo droog. Het is zo droog in de kerk. Het is zo dor geworden en zo mat geworden. Ik bid om een vonkje vuur. En ik heb juist hoop als het zo droog is. Weet je waarom? Als er één vonkje komt, hè, dan staat die hele dorre hei in de hens. Heren, een vonkje. Opdat we weer voor u mogen gaan branden. Stort op ons uw vuur. En dan in combinatie met de wind... En vuur, moet kijken hoe snel het dan gaat. Dat zie ik tenminste hier. Nou, derde gedachte. Dat is, nog één iets. Gemeente, als de vonk van de geest spat, zouden wij het zien, zouden we het opmerken. Ik ben altijd maar weer bang, kinderen. Nog een voorbeeld voor jullie. Ik ben altijd maar weer bang, dat je op een gegeven moment zo gewend raakt aan het woord, en zo gewend raakt aan de kerk, en zo gewend raakt aan het evangelie, dat het je niet meer warm maakt. Dat je gaat lijken op die hond van de smid. Zo'n smid, weet je wel, vuur, blaasballig. Dus vonken die spatten er vanaf als die bezig is in zijn smidse. En toen hij pas een hondje had. Nou, dat hondje dat schrok van elk vonkje wat eraf van het aanbeeld sprong. En daar was hij bang voor. En op een gegeven moment raakte dat hondje daar gewend. En hij ging lekker rustig liggen. En hij was zijn snuit op de grond. En terwijl die smid bezig was en is met en de vonken vliegen er vanaf, maar die hond die schudt niet meer met zijn vacht en die zijn oren gaan zelfs niet omhoog staan. Toen kan je in de kerk zitten, weet je dat? Het vonkt om me heen. Zie ik het? Word ik er nog warm van? Een waarschuwing. Derde gedachte, het laatste. Dat is trouwens ook het hoogste. Het eigenlijke. De climax. Dat zijn de talen. 4. Er staat in vers 4. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zichtbare vurige tongen. En die tongen die gaan nou spreken als het ware. Die worden verstaanbaar. Verstaanbaar. De wind was hoorbaar, de tongen zijn zichtbaar. En nu gaan die monden spreken in andere talen. Het wordt verstaanbaar. Wanneer gaan ze spreken? Als ze vervuld zijn, zegt vers 4, met de Heilige Geest. Dat is de volgorde. Waar mijn hart vol van is. En waar het vol gaat lopen en het gaat overlopen, dan vloeit mijn mond over van Gods eer. Dan gaan ze spreken. Dan is spreken goud en zwijgen zilver. Nee, dan is zwijgen zonde geworden. Dan gaan ze spreken. We hebben ervan gezongen in Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilsbespiegelingen. En dan, die gaat dat in een boekje opschrijven. Nee, dat niet alleen, maar mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen gaat in ieder geval het schoonste lied van de koning zingen. Het moet eruit, het moet eruit. Of ik dat nou getuig in een gesprek naar een goede vriend of een vriendin. Of ik getuig ervan op naar een onbekend iemand. Of ik zing ervan richting de Heren, maar het moet eruit. Dat zien we hier, een vol hart. En dan gaan ze spreken, staat er, in andere talen. Andere talen. Het zijn als het ware andere mensen geworden. God verandert mensen, dat is Pinksteren. God verandert mensen. Kijk maar naar die 120, kijk maar naar Petrus, kijk maar naar de discipelen. Een houding voor paas en een houding na Pinksteren. Anders. Eerst bang en nou blij. Eerst vloeken, ik ken die mens niet. En nu verkondigen in andere talen, wat een grote daden Gods. Eerst vreesachtig achter gesloten deuren, nu vrijmoedig. God verandert mensen. Ze krijgen een andere taal. Gemeente, als ik de schrift vergelijk, dan geloof ik echt vast en zeker. Hoe kan je nou weten of de Heilige Geest in je werkt? Dan veranderen dingen. Dan veranderen echt dingen. Dan krijg je ook een andere taal. Niet dat je op een gegeven moment Ik bedoel dat niet zozeer letterlijk een andere taal. Ik bedoel dit. In plaats van te vloeken ga je mensen zegenen. Heel grofweg gezegd. In plaats dat je behagen schept in onreine taal, grove taal. Ga je zuivere taal gebruiken. Ga je reine taal gebruiken. Dat is van de Geest, de Heilige Geest. De onreine geest gebruikt ook onreine taal. Heilige Geest gebruikt heilige taal. Ook in gesprekken, ook op school. Dan merk je het aan. Het harde in jouw taal, in jouw oordelen van anderen, veroordelen van anderen, van medekerkgangers, dat gaat eraf, dat harde gaat eraf. En dat is te merken aan de taal, de toon die je aanslaat. Die wordt met de liefde overgoten. Het harde en het koele gaat weg en het warme, het zachte komt erin. Het is niet meer afstotelijk, vernietigend, maar het wordt aantrekkelijk. Ruziezoekers worden vredestichters. En dat merk je. In plaats van dat je nou altijd gelijk moet hebben, ga je God gelijk geven. Je merkt het. Als gemeente merk je het aan een dominee. Als gezinnen merk je dat als een ouderling op huisbezoek komt. Hey, trouwens andersom ook. Kinderen merken het aan ouders en ouders merken het aan kinderen. Een andere taal. Dat is 1. Een andere taal. Staat er nog iets? Staat er dus 8. Het tweede wat ik over die taal wil zeggen. En wij horen ons in iedereen onze eigen taal spreken. Een andere taal. En onze eigen taal, zeggen de hoorders. En dan staat er voor het woordje taal in het Grieks, staat er het woordje dialect. In ons eigen dialect. He, er waren parten, mede, elamieten overal vandaan, om het feest te vieren. En ze spraken wel een klein beetje Hebreeuws en zo natuurlijk. Maar de landen waar ze vandaan kwamen, dat was natuurlijk een taal die ze heel goed kenden. En nou horen ze als het ware in hun eigen taal waar ze vandaan komen, die verschillende talen, horen ze De grote daden Gods verkondigen. In hun eigen dialect. En dat vind ik mooi. De spraakverwarring van Babel wordt hier opgeheven. En er komt herkenning. In hun eigen talen. Hier zie ik de zending. In hun eigen talen. Er stond gisteren weer gisteren in de krant, vond ik mooi om te lezen, dat 97% van de hele wereldbevolking, daar is een gedeelte van de Bijbel voor beschikbaar. 97%. En dat vind ik geweldig bemoedigend. Gaat heen, onderwijs alle volkeren. En nou bijna alle volkeren, daarvoor is een Bijbel beschikbaar. 97%. Dat wil zeggen, het duurt niet lang meer of de Heer Jezus komt terug. Want als evangelie wordt gebracht aan alle koninken en iedereen het weet, kom ik terug. De Bijbel, ook in het Nederlands, in onze eigen taal, in tegenstelling tot het heilige boek van de islam, de Koran. Die moet je toch altijd in het Arabisch lezen, wil je een goede islamiet zijn, worden. Maar de Bijbel heel bewust in onze eigen taal. En Johannes Bogerman die zei het, dat men in het Nederlands, in de Nederlandse taal, God zou kunnen horen spreken. Wij horen God spreken in onze eigen taal. Geldt ook voor de prediker, ik dus in dit geval. Geldt ook voor de predikanten in uw eigen taal, in de taal van onze tijd. Niet al te ouderwets, niet te onbegrijpelijk, niet te hoogdravend, niet te geleerd. Het mag niet moeten dat er een vertaling moet gegeven worden van wat een dominee zegt. Het moet duidelijk klaar zijn als er een onkundige in de kerk komt. Als je eens een keer iemand meeneemt. Misschien zit er wel iemand die zegt, nou ik zit toevallig hier in de kerk. Het zegt me niks eigenlijk, dat hele Bijbel, maar ik kom eens een keer luisteren en u gaat de kerk uit en u hebt er niks van begrepen. Dan is mijn schuld. Dan is mijn schuld. Want je moet de Heere horen in je eigen taal, begrijpelijk. Of ik het nou mee eens ben of niet, of ik het nou voor bukt of niet, dat is een andere vraag. Maar in ieder geval dat je wel begrijpt en heel duidelijk weet waar het om gaat. En waar je staat. Binnen of buiten. De taalbarrières worden hier opgegeven in onze eigen taal. Weet je waar ik ook aan op zit te denken, gemeente? Ik vind het eigenlijk, laat ik eens een positief iets zeggen. Eigenlijk is het elke zondag in Nederland Pinksteren. Ik bedoel dit. Niet alleen dat op zondag de Heilige Geest is uitgestort, dat is ook waar. Maar als het gaat over dat talenwonder. Hè, kijk, die discipelen die spraken misschien in een tiental verschillende talen. Als je dan Nederland neemt, hè, weet je dat er in Nederland elke zondag in minstens 75 verschillende talen het woord van God wordt gebracht. Niet alleen in de Nederlandse taal, maar er zijn zoveel migrantenkerken. Zoveel migrantenkerken. Er zijn zoveel in asielzoekerscentra, waar mensen bij elkaar komen en God gaan loven en aanbidden en bidden en het woord lezen en uitleggen. Dat gebeurt ineens in 75 talen, elke zondag. Nou, dat is wel elke zondag Pinksteren. En iedereen in eigen taal. En dat laatste, les best. Dat is andere taal, in een eigen taal. Dan staat er het laatste. Wat zeggen ze dan? Vers 11. In onze taal de grote werken Gods spreken. Dat is het. Nou zitten we op de top. Dat is eigenlijk Pinksteren. Pinksteren is niet zozeer een windfeest of een vuurfeest. Allemaal begeleidende verschijnselen, allemaal betekenissen. Maar het is vooral een spreekfeest. Een woordfeest. Een lofprijzingsfeest. Een grootmaken van de Heer, de grote werken Gods verkondigen. En wat is dat dan, die grote werken Gods verkondigen? Dat is, de kanttekeningen zeggen, dat is nou de heerlijke daden van God, namelijk die Hij door de Heer Jezus Christus heeft gedaan, tot der mensen zaligheid. Dat is het. De verlossing, de verlossing, de verlossing door het kostbare bloed. En dat mag worden gepredikt, dat mag worden geroemd, dat mag worden uitgejubeld, dat mag worden bezongen, dat mag worden verkondigd. de grote daden God. Hoe? Zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dus wat moet ik dan maar doen? Niet zoals mensen het voorkouwen, dominee, zo moet doen. Niet zoals kerken dat zeggen, uiteindelijk niet. Niet zoals synoden dat zeggen, uiteindelijk niet. Maar zoals de geest dat geeft uit te spreken. Zo. En dat is het meest tot Gods eer. Ze begonnen te spreken over de grote daden Gods. Nou, gemeente. En dat werd verstaan. En daardoor werden ze verslagen. Wat moeten we doen? En daardoor werden ze ook verlost. Geloof in de Heer Jezus, hij zult zalig worden, 3000. En daardoor gingen ze uiteindelijk ook God verhogen, want ze prezen God met vreugdegejuich en in eenvoud van hart. De grote werken Gods. Met Pinksteren stelt de Heilige Geest God de Vader. En Jezus als redder centraal. Daar staat Petrus met een geopende Bijbel. Schriftverklaring. Christusverkondiging. Persoonlijke toepassing. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En daar gingen ze. Het zwaard van de geest ging dwars door hun ziel heen. En de uitwerking was 3000 bekeerd. Ik heb zitten bedenken wat een vreugde moet dat in de hemel gegeven hebben. Er staat in de Bijbel dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Laat staan over 3000 op één dag. Ik denk dat de hemel gedenderd heeft. Van blijdschap. En dat de heiland blij was. Want hij zag de vrucht op zijn arbeid. De eerstelingsvrucht. En ook de vader was blij. De eerste vrucht in ontvangst te mogen nemen. Die de zoon hem heeft aangeboden. 3000 Pinksteringen. Gemeente, laten we bidden. Om een nieuwe uitstorting. Om een krachtige doorwerking van die Heilige Geest. Dat de wind weer gaat waaien. Krachtiger. Steviger. Stort op ons uw vuur. Louterend. Reinigend. Verlichtend. Verwarmend. En gebruik onze mond en tong. Opdat het u wel behagelijk mag wezen. En omdat de grote werken van u mogen worden verkondigd en mogen worden verheerlijkt. Amen.